En vanavond gaan we lezen in Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring 3. En schrijf aan de engel van de gemeente te Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten Gods in de zeven sterren heeft. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief en gij zult niet weten op welk uur ik u... Gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. En ze zullen met mij... ...wissen uit het boek des levens... Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Hij schrijft aan de engel van de gemeente te Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Maar gij hebt kleine kracht. Maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef sommigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat ik u heb lief gehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Wie overwint hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. En schrijf aan de engel van de gemeente te Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Waart gij maar koud of heet, zodan omdat gij lauw zijt, nog heet, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Omdat gij zegt, ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb een niets gebrek. Gij weet niet dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte. Raad ik u aan van mij te kopen goud dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden. En witte klederen, opdat gij die aandoet. En de schande van uw naaktheid niet zichtbaar worden. En ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. Allen die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Wie een oor heeft, die hoorde wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover het lezen van de schrift. Het gaat in het laatste Bijbelboek over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus, de onthulling van de Heer Jezus. Het vijfde evangelie. Vier hebben we in het begin van het Nieuwe Testament. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En het vijfde is het laatste Bijbelboek. In een tijd waarin de Satan al, ik weet niet wat, tot stand gebracht heeft, komt dit vijfde evangelie. In de dagen van Johannes, ik bedoel dan even de apostel Johannes die zijn evangelie schreef, was het al zo dat men zei dat de Heer Jezus wel, ja, hij was wel echt mens. Natuurlijk, hij was geboren, dat viel gewoon niet te ontkennen. Ze hadden toen ook al een soort burgerlijke stand, dus dat was wel helder. Maar dat hij God was, dat ging te ver. Dat kun je toch wel begrijpen, dat was gewoon een brug te ver. En nu krijg je het vijfde evangelie, ook door Johannes geschreven, door diezelfde apostel, weer een paar jaar later, zelf gevangen gezet op een eiland Patmos, vanwege zijn prediking, vanwege het geloof in de Heer Jezus. En deze vijfde evangelieomschrijving gaat over de Heer Jezus, die niet alleen God zelf is, maar bovendien de koning der koningen is en de Heere der Heren is. Het is dus helder geweest in die tijd dat hij mens was. Dat is vandaag misschien al een beetje discutabel, maar toen toch niet. Maar God zijn was toen al discussiepunt nummer 1. Maar ook nog de heerser van alles en van iedereen en over alles, dat was taboe. Dat ging niet. En Johannes moest toen al opboksen tegen al deze dingen. Vandaag is dat niet anders. Ik geloof dat het alleen maar erger geworden is. Ik had de afgelopen dagen een inleiding over Matteüs 13, onder andere over het zaaien van goed zaad in een akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam de vijand en zaaide dolik of onkruid tussen het tarwe. Nu is het woord onkruid een beetje slecht vertaald, maar het is eigenlijk dolik. Maar dolik is hetzelfde als tarwe, alleen er zit geen aar in. Het lijkt er precies op. Behalve op het allerlaatste moment. En we hebben vandaag van alles om ons heen. Er wordt van alles gezaaid. Maar de echte vrucht is maar bij één te vinden. En dat is bij de Heer Jezus. Iemand zei in een vraag, zou dolik ook het islamdenken kunnen zijn? Antwoord, ja. Het lijkt allemaal godsdienstig, het lijkt heel vroom. Maar het heeft geen vrucht. Zou dat ook het mensdenken kunnen zijn? Ja, het lijkt zo geweldig. Ze gaan in Bali vanavond, of morgenavond, een soort afsluiting krijgen. En ze gaan een conferentie afsluiten met een soort verdrag, met een soort overeenkomst. Kyoto is dan weer achterhaald. Dan hebben we weer Bali. En dan wordt gezegd, ja, dat zijn onze doelstellingen voor de komende jaren. CO2-uitstoot aanmerkelijk verminderen. Onze mevrouw Kramer is ook aanwezig. Het heenvliegen naar Bali. Als je nou toch ergens heen moet voor een conferentie, kun je beter naar Bali gaan dan naar Sabaldeburen. Maar daar ben je gauw uitgekeken. Ja, Bali is veel leuker. Maar al die duizenden mensen die daar zijn met die enorme vliegtuigen. De Telegraaf, vaak is het een beetje spectaculair, maar die gaan een heel mooi staartje. Dat je van al die kosten die nu gemaakt zijn om die ene conferentie te houden in heel Europa voorlopig wel een heel jaar met alle auto's kunt rijden. Dat is minder CO2-uitstoot dan wat daar is neergelegd. En dat betekent al dat het allemaal zo betrekkelijk is, zo relatief is. Maar stel dat ze een communiqué uitvaardigen en dan zeggen ze, dat hebben wij gedaan. Dat heeft de mens gedaan. God heeft het uit de hand laten lopen, als die al bestaat. Maar de mens, ja, we zijn bezig om terug te winnen. De Heer Jezus komt naar het zoveelste plan. We leven nu in de kerstdagen, de dagen van Advent. Je ziet het, schitterend. Ik hou van versieringen. Ik hou ook inderdaad van gezelligheid. Maar of het hier echt zal gaan om de Heer Jezus, Ik weet het niet, dat laat ik los, dat mag ik ook niet beoordelen, hoef ik ook niet te beoordelen. Maar voor gelovigen moet het wel te degen gaan over de Heer Jezus. Het moet over Hem gaan. Niet de Christmas songs, niet de muziek in de winkelcentra, niet de plaatjes die nu vandaag gedraaid worden, maar Christus zelf. Het laatste Bijbelboek gaat over Hem. En de eerste en allerbelangrijkste vraag is: de Heer Jezus kennen als je heiland, als je verlosser. En weten, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik een kind van God. Als je dat niet hebt, heb je niks. Echt niets. Goede bedoelingen waarschijnlijk. Misschien volgend jaar een conferentie in Houten. Iets dichterbij voor jou. Misschien weer een ander item. Misschien moeten we dan alleen maar kunstkerstbomen kopen en geen echte meer, want dan spaar je de natuur. Misschien geen kalkoen alsjeblieft, maar waarschijnlijk een soort vleesvervangend kalkoen gebeuren. Dat, sorry voor de slagers. Maar er zal altijd wel weer iets zijn. Nou, ook op met die onzin. De Heer Jezus. De Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Weten dat Hij hier op aarde is gekomen. En Hij is echt mens geworden. Hij is echt heel klein geworden. Hij die de allerhoogste was, die de allergrootste was. Die, als de Bijbel daarover spreekt, zegt: nou, alleen al zijn zomen vulden de tempel. En alle engelen riepen: heilig, heilig, heilig is de Heer. En Jesaja, die zag daar een glimp van. En die denkt: oei, 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 dat loopt niet goed met mij af. Wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en woont in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Salomo, ik heb het, ik weet niet hoe vaak geciteerd, zei: u past niet eens in de hemel der hemelen, Heere God, hoe zou u dan passen in dit huisje? Het was nota bene een geweldige tempel in Jeruzalem. Hoe zou u dan passen in die tempel die ik bouw? Hoe zou hij passen in de moederschoot van Maria? Ik snap het echt niet. Ik kan daar niet bij. Daar kan ik eindeloos emotioneel over worden. Omdat Hij die de allerhoogste Heere is. Voor wie de engelen heilig, heilig, heilig zeggen. Die zat in een heel klein vertrekje. Ik noem het maar even zo. En de Bijbel noemt in Psalm 139 de term een vormeloos begin. Daar was de Heer Jezus. Diezelfde. En Bethlehem, met alle respect, een heel klein plaatsje onder de rook van Jeruzalem. En dan ook nog in een voerbak. Engelen waren niet te houden. Ik snapte dat vroeger niet. Maar voor zover ik nu mijn Bijbel ken, hebben ze toen voor het eerst God gezien. Niemand kon God zien en leven. En als engelen al een beetje in de buurt van de Heere God kwamen, dan gingen ze met vleugels hun gezicht bedekken. Met twee vleugels. Met twee bedekte ze hun voeten en met twee bedekte ze hun aangezicht. Niemand kon God zien en leven. Wie zou bestaan? En toen zagen ze Hem. En met alle respect, ze hebben gelijk de bundel opwekking gepakt en ze zijn gaan zingen. Sorry voor mijn opwekking, maar ze hebben gelijk gezongen. Onmiddellijk. En die Heer Jezus woont in mijn hart. Hij heeft mijn hart tot zijn woning gemaakt. Ik wil bij je binnenkomen en woning bij jou maken. Kun jij je voorstellen dat je hier bent, zittend op een stoeltje, een studie over Openbaring 3, dat de Heer Jezus, met niemand te vergelijken, groter dan wie ook, heerlijker dan wie ook, dat Hij in jou woont. Christus in u, de hoop der heerlijkheid, zo zegt de brief van de Colossenzen dat. Christus in u. Wordt het dan niet tijd dat je zegt, Hosanna, Hosanna? Wordt het dan niet tijd dat je met engelen gaat zeggen, Ere zijn God, Ere zijn God? Daarom is het fijn om momenten te hebben in een jaar dat dit soort liederen gezongen worden. En dat het gewoon fijn is om daaraan te denken. Maar het is niet alleen een soort emotioneel iets van een klein babytje en toen een klein beetje van dit en een klein beetje van dat. Maar als een kindje ergens in, ik weet niet meer welk land, door een echtpaar uit de buitenlandse dienst verstoten wordt. En stond vandaag met koeienletters in de Telegraaf. Je voelt, ik lees de goede krant altijd. Maar goed, ja, dan is daar geen goed woord over te zeggen. En dat is natuurlijk ook niet zo. Dat kan ook niet. En zo kun je nog wel een beetje emotioneel worden over de Heer Jezus en over zijn geboorte. Maar ik hoop vooral dat je beseft dat de Heer Jezus in jou woont. In mij woont. In ons woont. Bij ons wil zijn. Nog sterker dat Hij mens werd, klein werd, arm werd. Om ons rijk te maken. Wij die arm waren, worden door het geloof in Hem rijk. Wij krijgen vergeving van onze schuld, van onze zonde. En Hij, de Heer Jezus, heeft daarvoor zijn leven willen geven. De Heer Jezus. Soms ontmoet je mensen die enthousiast zijn voor de Heer Jezus. Ik hou van die mensen. Ik geniet ervan. En ik wou ze eigenlijk wel uitdagen van, nou, ga al je argumenten maar eens op tafel gooien. Waarom ben je nou zo enthousiast? Waarom nu? Nou, sommigen zeggen dan omdat Hij mij gered heeft, omdat Hij alles gedaan heeft wat goed is. En dat is ook zo. Een poosje terug had ik lezingen hier over de tabernakel, en toen hebben we het over het brandofferaltaar gehad. Ik herinner me dat nog. Ik had het afgelopen maandagavond weer ergens in Nederland. Dat brandofferaltaar heet brandofferaltaar, niet zondofferaltaar, niet schuldofferaltaar, niet vredeofferaltaar, niet weet ik veel wat voor, hij heet brandoffer. Maar waar is nu het kenmerk van het brandoffer? Heel kort door de bocht, want u kunt uw cd'tjes nog bestellen als u dat zou willen. Zonde en schuld, ja, dat staat bij ons. Het is ons probleem. Wij zitten met zonde en schuld. En daarvoor is de Heer Jezus naar hier gekomen. En daarvoor heeft Hij zijn leven gegeven. Helder. Om vrede aan te bieden moest God zijn eigen zoon geven. Want ja, zonder dat ging het niet. En het is gebeurd. Amen. Dat Hij ook in zijn leven op aarde heeft laten zien dat Hij God wilde dienen. Dat is het spijsoffer. Het is allemaal heel, heel veel te kort. Maar het brandoffer, broeder en zuster, is dat aspect van het offer waarin Hij, onze Heer Jezus, zijn Vader heeft verheerlijkt. En dat is een hele moeilijke uitdrukking. Wat betekent het woord verheerlijkt? De bijzondere kenmerken van de Vader heeft geëtaleerd. De Vader, als Hij zichzelf laat horen, dan zegt Hij, ik ben groot van genade, ik ben langmoedig, ik ben goedertieren, en graag vergevend. Ik ben Yahweh, de schepper. Zo heeft God zijn visitekaartje afgegeven, bijvoorbeeld in Exodus 34. Een van de vele plaatsen. En toen kwam de Heer Jezus. En die heeft gezegd en gedaan. En hij heeft openbaar gemaakt, Vader, ik wil nu dat mensen u zien. Ik hoop dat u begrijpt, de Bijbel zegt, niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon hem wil openbaren. Dus de Vader kun je nog kennen. Maar je kunt naar hem kijken. Maar niemand kent de Zoon dan de Vader. Punt. En wij roepen zo snel, ja, maar we kennen de Heer Jezus hoor. Ja, ik begrijp het. hem kennen als de heiland, als de redder, maar hem kennen. Wie kan dan hem kennen? Wie kan dan erin doordringen dat hij, toen hij voor mijn schuld en voor mijn prut en voor mijn verkeerdheid aan het kruis zijn leven gaf, dat hij op hetzelfde moment het hart van de Vader openbaarde? Kwam ik daaraan toe? Snapte ik dat toen? Snap ik het nu? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat je in alle gevallen moet zeggen, ik snap het nog niet. Maar het is wel waar. Daar heeft hij Gods hart openbaar gemaakt. En daarin verheugde de Vader zich. Zie je wel, daarom is het brandoffer een lieflijke reuk voor de Vader. Daarom is dat zoiets bijzonders. Dat er elementen zijn, aspecten zijn in het werk van de Heer Jezus, waarin hij God de Vader laat zien. En dat is het moeilijkste voor ons. Want ja, wij moeten van onze prut af. En als wij van onze prut af zijn, ja, dan is het probleem over. Als je last hebt van je rug en er is iemand die zegt dat en dat moet er gebeuren. En als dat gebeurt, dan ben je van je probleem af. Dan denk je, nou, dat hebben we gehad. Dat is mooi, hè. Dank u wel. Prijs de Heer. Halleluja. We zingen misschien wel 12 keer halleluja. Dan ben je weer af. Je bent van je schuld af, van je zonde verlost. Je zegt halleluja, prijs de Heer. Maar wie komt er nu aan toe om te zeggen, maar Heer Jezus, toen hebt u iets bijzonders, toen hebt u iets unieks openbaar gemaakt van uw Vader. Daarom zei u, ik ben niet alleen, want de Vader is met mij. De Vader is met de Heer Jezus naar het kruis gegaan. Ik wil je zo graag die geweldige grootheid van de Heer Jezus etaleren. Ik zou zo graag willen dat je de komende tijd, bij alle denken aan zijn komst hier op aarde, zijn geweldige glorie, zijn heerlijkheid, dat je dit aspect meeneemt. Maar ook meeneemt dat hij tussen de kandelaren wandelt, dat hij ook deze groep mensen die hier vanavond is, beoordeelt. Hij ziet je hart, hij kent je. Hij is degene die als een soort inspecteur-generaal, zoals ik dat de vorige keer zei, tussen de kandelaren wandelt. Hij ziet elke gemeente als een kandelaar, als een lichtdrager. En hij wandelt tussen de kandelaren en hij heeft die verantwoordelijkheid dragen in de gemeente in zijn rechterhand. Hij beoordeelt ze, hij bekijkt ze, hij weegt ze, hij ziet het. Hij weet met welke motieven we hem dienen of ja, misschien wel niet dienen. De Heer Jezus weegt, oordeelt, heeft zijn sterren in zijn rechterhand. Daarover gaat het in Openbaring 2. Daarom is het ook een openbaring van Jezus Christus. Want normaal gesproken zou de Heer Jezus in de gemeente zichtbaar moeten zijn. Als een gemeente zegt, ja, bij ons, wij hebben geloofsbelijdenis A of B of C, dan is dat aardig en dat kan heel christelijk klinken, heel prachtig klinken zelfs. Maar de vraag is of het dan een zichtbaar maken is van de Heer Jezus. Als je een mooie preek geleverd hebt en de mensen hebben gezegd, dat kun jij mooi preken. Dan kietelt het je ego gigantisch. Je had al een pluim op je hoed gezet, maar er komen er op dat moment wel een paar bij. Maar als iemand zegt, we hebben de Heer Jezus gezien, ook al stotterde jij, dan is dat een hele andere inslag. Totaal verschillend. Het gaat er niet om of men iets van ons of van mensen of van een bepaald systeem of van een bepaalde formule ontdekt, maar of mensen iets van hem zullen zien. En als je hem nu niet ziet, stel je komt bij elkaar als gemeente, de Bijbel zegt dan wat twee of drie in de naam van de Heer Jezus samen zijn, daar is hij in het midden van hen. Je komt bij elkaar. En je gaat naar huis en je denkt, ja, nou ja, ik heb wel een heel stuk kennis geëtaleerd gekregen. Ja, Ja, er waren ook dingen bij waar ik eigenlijk al lang naar zocht, weet je wel. Er zijn ook nog vragen bij die beantwoord worden. Dus je hebt best een soort stukje bevrediging van je intellect, van je van vragen die je had gekregen. Maar je hebt hem niet gezien. Wat moet je dan? Moet je dan zeggen dat het is fout, dat is verkeerd? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg nooit, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Want het kan ook voor een groot deel aan jezelf liggen. Het kan ook zo zijn dat jij op dat moment niet de goede instelling hebt, de juiste snaarspanning hebt. En dat als het met zo'n strijkstok over zo'n snaar gaat, dan komt het misschien wel helemaal niet zo zuiver over. Dat kan toch? Het kan toch ook aan jezelf liggen? En heel vaak is dat ook zo. De Heer Jezus wandelt tussen kandelaren. En die laatste drie gemeenten van die zeven, de vorige keer hadden we vier, nu hebben we drie. Samen zijn het zeven, niet zomaar, er waren meer gemeenten daar in Klein-Azië. Die laatste drie moet je eigenlijk bij elkaar nemen. En ik wil het ook niet te technisch maken. Ik wil alleen een paar vragen stellen, eigenlijk aan mezelf en aan jou. Er zijn drie gemeenten. We hebben het over Sardes gehad, we hebben het over Philadelphia gehad en we hebben het over Laodicea gehad. De beelden die zijn gebruikt is, jullie hebben de naam van dat geen leven maar geen zij dood, Sardes. Philadelphia, u hebt het bevel om mij te blijven verwachten bewaard. En gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. En het derde beeld is, jullie zeggen dat je rijk bent en verrijk bent. En dat er aan geen ding gebrek is. Maar jullie zijn nog... Ja, waren jullie maar koud? Of waren jullie maar heet? Maar jullie hebben eigenlijk niks. Ik denk dat ik een keer verteld heb. Ik ben daar geweest. En ik vroeg me ook af hoe dit soort taalgebruik in de Bijbel terechtkomt. Vlakbij Laodicea ligt Pamukkale. Of Pamukkale, ik weet maar net hoe je dat uit wilt spreken. En daar zijn geneeskrachtige bronnen. Die zijn er nu nog. Er gaan hele horde mensen, bussen vol, gaan er naartoe. En daar kun je heerlijk in wentelen. En daar kun je misschien wel een week in verblijven. En nou, daar knap je ziender ogen van op. Het zou geen kwaad kunnen misschien voor mij. Maar in ieder geval, zo dat wordt verteld. Geneeskrachtige bronnen. Maar die geneeskrachtige bronnen, die blijven maar doorgaan. Dat zijn bronnen en dat stroomt verder. Hè? Dat water dat stroomt ook verder. En daar ontstaan krijtrotsen. Dat is een van de wereldwonderen. Ook opgeschreven in allerlei reisgidsen. Daar zie je die hele mooie aflopende krijtrotsen. En als dan het water nog verder loopt, gewoon verder wegdruipt, zal ik maar zeggen, weg ebt, dan kom je bij Laodicea uit. Datzelfde water, dat was heet, er waren bronnen, hete bronnen, geneeskrachtige hete bronnen. Datzelfde water is in Laodicea aangekomen, lauw. Daar komt het taalgebruik vandaan. En daarom zegt Paulus, Johannes, als het nu koud was, ja, dan kon je nog drinken, dan had je tenminste nog wat. Als het heet was, ja, dan had je er ook wat aan, dan waren het nog geneeskrachtige bronnen. Maar nu het lauw geworden is, dan heb je er niks meer aan. Het is gewoon eigenlijk afvoer. Dat beeld is gebruikt. Dat kun je dus nu nog steeds daar eenvoudig zien. Als je wilt. Goed, dat zijn een paar technische dingen. Maar Sardes, een hele bijzondere gemeente. Ik heb de vorige keer gezegd dat je de hele kerkgeschiedenis kunt terugvinden in Openbaring 2 en in Openbaring 3. Nou, Sardes staat voor een bepaalde tijd. De tijd na de reformatie. Maar dat is weer moeilijk. Philadelphia staat voor een bepaalde tijd. Dat is dus die geweldige opleving omstreeks 1800, 1810, 20, 30. En Laodicea, dat is voor de eindtijd, voor onze tijd. Gewoon, in de kerkgeschiedenis. Dat kun je meenemen, en dat mag je ook wel meenemen, maar ik wil een paar andere vragen vanavond stellen. Van Sardes staat, gij hebt de naam van dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige dat dreigde te sterven. En dan moet je eens even niet denken aan een bepaalde tijd, zelfs niet denken aan een bepaalde kerk. Je moet bij Laodicea ook niet bepaalde tijd gaan invullen of een bepaalde club gaan invullen. Dat is namelijk het makkelijkste. En bij Laodicea kun je dat wel invullen. En je denkt natuurlijk altijd dat jij dan Philadelphia bent, want dat is de mooiste. Die kies je dan voor jezelf. En daarom heten heel veel gemeenten ook Philadelphia. Broederliefde betekent dat. Maar ga nu eens niet in vakjes, in tijdvakjes denken, of in hokjes denken, in de van, nou dat is die gemeente, of dat soort, dat type gemeente, weet je wel. Vergeet dat nou eens. Gij hebt de naam van daartoe dat je leeft. Mijn boekenkast staat bol van theologische boeken. Ik heb er heel veel van gelezen. Ik heb één gifplank, daar kun je beter niet aan beginnen. Maar voor de rest is het stevige en ook heel vaak goede lectuur. Betekent dat dat mijn hart springt voor de Heer Jezus. Is dat hetzelfde? Als ik denk aan orthodoxie, hè, zo heet het dan, hè, dan kun je zeggen, nou, de belijdenisgeschriften en de uitspraken, ze zijn perfect. En ze kloppen tot op de millimeter. En we zijn blij met Nicea geweest, die zei God en mens in één persoon, ja. En daar ben ik ook blij mee. Daar wil ik gewoon heel blij mee zijn met dit soort uitspraken. Maar is dat een garantie dat het bij mij leeft? Je kunt net zo orthodox zijn als, nou, vul maar iets in. Maar dat zegt nog niets over jouw hart. Je kunt alle Bijbelstudies aflopen en het zegt nog niets over je hart. Je kunt, ik weet niet hoeveel, downloaden vandaag en het zegt nog niets over je hart. Ik hoorde gisteravond zeggen, of eergisteravond, dat er vandaag van een bepaalde site 10.000 keer gedownload wordt per maand. Nou ja, dat kietelt een beetje, want daar zit ook een hele horde van mij bij. Maar is dat voldoende? Maar nu even voor jezelf. Je hebt de naam van dat gij leeft. Maar leeft het ook? Je kunt 3 keer per dag bidden. Maar met aan doen 5 keer, maar dat vind je weer overdun. En bovendien, als het zo verplicht is, dan... Nee, dat doen we niet. Nee, 3 keer. Heere zegen, deze spees, amen. 3 keer per dag. En dan... Ja, de telefoon trekken we er niet uit. Maar stel je voor dat klant A of dat tante Truus belt of zo. Dat kun je niet maken. Hè? Dus. En ik weet niet hoe het bij jullie gaat als je... We hebben ook kleinere kinderen gehad. Nou, die jankte er altijd als ik ging Bijbel lezen of als er iets ging. Sorry. Daar zitten we nu nog mee, maar. Nee, ik wil zo graag de vraag stellen, mijn lieve broeder en zuster: leeft de Heer Jezus nog? Toen Jozef zijn broers zag. Hij was in Egypte, weet je wel, hij was intussen onder koning geworden. Hij zat op de troon en hij heeft dat spul al gezien. Hij heeft het al bekeken en heeft ze al ondervraagd. En hij heeft al een test gedaan met zijn beker en met het geld in die zak teruggelegd en zo. Van alles had hij al gedaan. Ik weet niet of hij die geschiedenissen kent uit het boek Genesis. Prachtige geschiedenissen. Maar op een bepaald moment zegt hij, ik ben Jozef. En wat vraagt hij dan? Leeft mijn vader nog? Nou, dat bedoel ik. Leeft het nog? Leeft het nog bij je? Is het echt zo dat je kunt zeggen, Jezus, ik wil niet orthodox zijn. En ik wil me ook geen oren laten naaien door allerlei moderne invloeden. Door onkruid tussen tarwe. Ik wil ook niet meedoen met schriftkritiek. En dat is tegen de schrift. En dat klopt niet. En dat kan niet. En hele orde vragen. Bijna elke avond aan zijn bijbelstudie. Van ja, maar wat vindt u dan daarvan? Nou, dan gaat het daar over een samenkomst ginds. En daar gebeurt iets. En daar zegt die iets, of daar wordt dat niet gedaan, of dat wel gedaan. En iedere keer moet je daar bijna een beoordeling geven over. En vanaf het moment dat je daarover gaat praten, heb je iedere keer het idee van, ik had mijn mond moeten houden. Ik had daar geen oordeel over moeten hebben. Ik hoef toch niet te zeggen wat broeder Jansen daar in, laat ik maar zeggen, Boston, ergens in Amerika doet, voor de Heer Jezus. Omdat hij het op een andere manier doet dan wij misschien gewend zijn. Of ik denk dat het zou moeten. De Heer Jezus heeft gezegd tegen mensen die allerlei dingen deden. En de apostelen kwamen bij hem en zeiden. En we hebben hen verboden dit en dit te doen. Want zij volgen u niet met ons. Ze zijn niet van onze kleur. Ze zijn niet van onze club. En de Heer Jezus zei. Wie niet tegen mij is, is voor mij. Punt. Ik kon daar nooit aan wennen. Als rechtgeaarde Calvinist, als scherpslijper, weet je wel. En daar moest het mes in. We waren niet voor niets gereformeerd in plaats van hervormd. En we waren niet voor niets vrijgemaakt, gereformeerd in plaats van christelijk gereformeerd. En we waren niet voor niets uit de weet. Nou ja, ik heb nu een paar kreetjes laten vallen. Maar dat zit in de gereformeerde gemeentehoek, dit zit in de evangelische hoek, dit zit in de baptistenhoek, dit zit in alle hoeken die maar denkbaar zijn. Overal zijn die verschillen en we hebben overal een bijbelse verklaring voor. En ik heb zo vaak in persoonlijke gesprekken gezegd, dit verschil, dit aanvankelijke verschil, want je ging ergens om uit elkaar. Desnoods over het wel of niet hebben van een kerstboom, maar daar zijn scheidingen over geweest. Nou, dan ga je uit elkaar. Stel je voor. Nou, wat gebeurt er als wij om die kerstboom uit elkaar spetteren? Wat is dan het onderwerp van het volgend seizoen? Ik kan u verzekeren, de kerstboom. Niet de dingen die ons nog samenbinden, maar vanaf het moment dat je niet meer over die kerstboom zeurt, is de grond van de scheiding van een jaar terug is eigenlijk illegaal geworden. Had eigenlijk nooit gemoeten. Je hebt er geen been meer om op te staan. Dus je moet over die kerstboom door blijven zeuren. Dat zo verschrikkelijk is. Want dan. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? Dit was het meest erge wat ons kon overkomen. Iedere keer wordt over dat hele smalle stukje wat ons scheidt gesproken. Ik heb de naam van dat geleefd. Maar ze hebben het over een kerstboom. En niet over de Heer Jezus. Is dat niet ons probleem vandaag? Betekent dat ik met alle winden mee moet waaien? Nee, het betekent dat ik dan alles maar goed moet keuren? Nou, dan wordt je van jou helemaal niet gevraagd dat je iets goed moet keuren. Je bent helemaal de keurmeester niet. Hij, de Heer Jezus, is de keurmeester. Hij loopt tussen de kandelaren. Hij weet, hij heeft de sterren in zijn rechterhand. Jij niet. Hij. En hij zegt misschien wel, die is misschien wel trouwer geweest dan jij daar toch. Dat kan. Kan ik niet beoordelen, maar het zou kunnen. Wat ik nu graag kwijt wil is, je moet niet naar Sardes kijken als een soort tijdperk van toen en toen, daar en daar. Nou, je kunt het nog zien hoor, je kunt het nog ruiken. Nou, wat daar nu en daar en die in die kerk gebeurt. Nou ja, dat zit er ook wel in. Maar maakt dat zoveel uit voor jou? De vraag is toch, waar jij nu staat, wat er nu in jouw hart is. Wie is de Heer Jezus nu voor je? Nu. Heer Jezus, u leeft in mij. U bent mijn alles, u bent mijn hart, u bent mijn alles, u bent alles voor me, Heer Jezus. Weet je, dat maakt je blij. Maar het gelijk krijgen over wel of geen, nou ja, stukje huisraad, stukje kleding, stukje, vul maar in. Dat maakt je niet blij, dat maakt je nooit blij, dat drijft je altijd, altijd uit elkaar en dat blijft zo. Totdat je gaat zeggen, we willen het niet meer over deze onderdelen hebben, we willen het over u hebben. Het merkwaardige is dat heel veel mensen dit ook meemaken als ze op vakantie zijn. Dat hoor ik heel vaak. Dan kom je ergens in Italië, ben je dus lig je aan een meertje te bakken. En dan ga je zondag naar een kerkje en dan ontmoet je gelovigen van een hele andere club. En je hebt heel fijn contact. Maar je bent dolgelukkig dat je de andere gelovigen ontmoet. En dat gaat heel goed. En dat gaat 2 weken goed. Doordat je erachter komt dat die man, laat maar zeggen, een heel andere kleur heeft. Nou ja, dat had ik niet van jou vandaag. Weg. En als je diezelfde mensen in Nederland tegenkomt en je ziet ze gaan naar hun club. En ja, oh. Dat ik daar zo'n vertrouwelijk, zo'n goed gesprek mee kon hebben. Altijd hetzelfde. Ik wil hier dit zeggen. Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt. En bewaar het. En bekeren. Hoe heb je het gehoord? Heer Jezus, u bent alles. U bent alles. Je moet niet kijken naar die mensen die iets anders zeggen. Ook al zouden ze ons niet volgen met u. Christus wordt gepredikt. Moet ik dan meegaan met... Nee, ik moet de Heer volgen. Ik moet daar zijn waar de Heer is, waar ik van de Heer heb genieten, maar... Maar dat betekent niet een soort brevet van onbekwaamheid afgeven op al die anderen. Dat gevaar is zo groot. Zeker als je van overtuiging bent dat je een bepaald gezelschap moet verlaten om een ander gezelschap binnen te stappen. Dan is het gevaar groot dat je alleen maar de verkeerdheid van dat andere gezelschap blijft zien. Nee, je moet zeggen, Heere, zegen en daar. Geef mij liefde voor die mensen. Hou me in contact met die mensen. Ik zelf wil graag bij u zijn. Ik wil zo graag iets van u horen, Heer Jezus. Ik hoef geen orthodoxe toestand. Ik wil u zelf. Ik wil u zelf graag zien, Heer Jezus. Heb u Sardes? Eigenlijk is het heel mooi, hè? Het is heel eenvoudig. Heel eenvoudig. En heel mooi. Wie overwint. Philadelphia, de tweede. Ja, die naam. Die staat boven heel wat kerken. Maar dat is de enige groep misschien op Smyrna na die geen kritiek krijgt. Er is niets negatiefs over gezegd. Kleine kracht. Mijn woord bewaard. Het bevel om mij te blijven verwachten bewaard. En ik zal u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Ik kom spoedig, houd vast wat ge hebt. Opdat niemand uw kroon neemt. Nou, gigantische discussiepunten over Philadelphia. Betekent dit de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Daar gaan we, weet je wel. Je kunt echt heel theologisch hierover gaan praten. Dat wil ik nou vanavond niet doen. Ik wil het best een keer met je doen. Maar het is wel interessant. Voor je verstand. Maar de vraag is. Is Philadelphia reëel voor je? Broederliefde. Dat betekent het. Samen bij de Heer Jezus. Zijn woord bewaren. In de ogen van de society, van de maatschappij, is dit natuurlijk al lang achterhaald. Want Gods woord bewaren betekent dat je misschien wel tegen bent waar anderen voor zijn. En dat komt heel, heel zwaar te liggen. En we merken dat steeds vaker. Ook mensen die als steunpilaren golden, die vooraan stonden, laten bepaalde dingen los. Of het nu gaat over de schepping, of het nu gaat over bepaalde regels. Naar mannen, vrouwen, huwelijk toe. Allerlei dingen worden vandaag besproken. En vanaf het moment dat je Gods woord bewaart, dan discrimineer je, dan sluit je anderen uit. Je hebt kleine kracht. Wat zouden wij nu kunnen uitrichten? Wat zouden we met zo'n klein clubje nu kunnen bereiken? Nou, eigenlijk niks. Als het gaat om de politiek, niets. Als het gaat om de beïnvloeding van Nederland, misschien ook niks. Maar de Heer zegt, maar ik word wel zichtbaar. Weet je waarom ik nu zichtbaar word in jullie gemeente? Omdat ik zichtbaar word. Als jullie mijn woord bewaren. Daardoor word ik zichtbaar. En dat is misschien in jullie ogen kleine kracht, maar dat zul je zelf wel ondervinden. Dat zal ik zelf wel regelen. Want de kracht van het woord van God is aanmerkelijk steviger dan wij vermoeden. Maar bovendien, jullie hebben het bevel om mij te blijven verwachten bewaard. Dat is een hele merkwaardige uitdrukking in de NBG-vertaling. Niet in alle vertalingen. Het bevel om mij te blijven verwachten. Het bevel om mij te blijven verwachten. Het is zo bijzonder dat de Heer Jezus dit zo zegt. Het is niet een hobby van Johannes de Heer en nog een paar. Het is niet een soort overlevering van grijze haren. Het is kennelijk een opdracht geweest van hem. En wat ik elke avond vrijwel hoor is, daar horen we nooit iets over, daar wordt nooit over gesproken, daar wordt ook nooit die kant opgestuurd, maar het bevel om de Heer Jezus te blijven verwachten. Hem te blijven verwachten. En daarom zal ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele adres komen zal. Nou, dat is dus de grote verdrukking. En hieruit concludeert men dan, althans, ik concludeer eruit dat wij weggaan voordat de uren der grote verdrukking, voor de uren der verzoeking komt. En anderen zeggen, dit is de zwakste argumentatie die maar denkbaar is, want dit wordt bestreden op alle mogelijke fronten. Afgelopen dinsdagavond had ik een lezing over de opname van de gemeente. Dat heb ik gedaan naar aanleiding van 2 Thessalonicenzen 2. In 2 Thessalonicenzen 2 staat wie wij eigenlijk zijn. En dat er een moment gaat komen dat er een bijeenvergadering is tot hem. Dat woord is wel eens eerder aan de orde geweest hier. En daar wordt gezegd in 2 Thessalonicenzen 2, weet je, zolang jij hier op aarde bent, kan die mens der wetteloosheid zich niet openbaren. En omdat die mens de wetteloosheid zich nog niet kan openbaren, komen die verschrikkelijke dingen nog niet. Die bedriegelijke wonderen en tekenen. Ja, ze zijn er wel. Je ruikt er al aan. Je merkt het al een beetje. Maar de volle ontplooien ervan, dat kan nog niet. Maar als dat komt, dan komt de Heer Jezus en verteert die mens de wetteloosheid door de adem van zijn mond. Met andere woorden, daar staat heel concreet een volgorde. Welke volgorde? Wij gaan naar hem. Echt waar. En als wij naar hem gaan, dan krijgt de mens de wetteloosheid vrij spel. De duivel die krijgt alle ruimte. Wordt nu nog weerhouden. En als de duivel vrij spel krijgt, dan zijn de wonderen niet van de lucht. En de tekenen die zijn niet van de lucht. En als dat zijn volgroeiing krijgt, dan komt de Heer Jezus en doodt die mens de wetteloosheid. Dat is de volgorde. Staat er heel concreet. Dus ik hang niet aan openbaring 3 de opname van de gemeente op, dat zeg ik u niet. Want dat is inderdaad misschien wel zwak als je het echt theologisch gaat doorspitten. Maar er zijn andere teksten waar het wel te degen staat. Maar waar het me nu vanavond om gaat voor jou en voor mij, en de Heere zegt het tegen jou, heb jij het bevel om mij te blijven verwachten vastgehouden? Ben je een Maranatha-gelovige? De gemeente heet hier een Maranatha-gemeente. De Heer Jezus komt, of mogen komen, kan het ook nog betekenen, maar hoe dan ook, de Heer Jezus, hij komt. Zijn wij mensen die hem blijven verwachten? En de Heer zegt, ik ga je halen, ik kom bij je, ik breng je daar waar ik zelf ben. De gelovige van nu hoort uit de inspecteur van de inspecteur-generaal zijn eigen mond, ik kom je halen, ik kom je brengen daar waar ik zelf ben. En ik zal je een plaats geven, zo'n glorie geven zoals je nog nooit gehad hebt. Een zuil in de tempel van mijn God, zoals er vroeger twee zuilen stonden in de tempel van Salomo, Boaz en Jachim. Zo zal ik je daar neerzetten. En ik zal je een nieuwe naam geven, mijn nieuwe naam, dat wat mij kenmerkt, kenmerkt jou ook. Dat wat zo bijzonder is voor mij, zal ook bijzonder zijn voor jou. Dat is gemeente zijn met de bedoeling, Heer Jezus, we wachten op u. Nou, nu ga ik het anders zeggen. Zo pas zei ik, niet alleen een hele kast vol orthodoxe boeken, zonder dat het iets doet, maar er moet ook leven zijn. Twee, er moet ook leven zijn in die zin dat we hem verwachten. Dat we naar hem uitkijken, dat we voor hem leven, dat we van hem getuigen. Dat we echt op hem, als het ware, staan te wachten. Daarin wordt de Heer Jezus zichtbaar. Want ze wachten op iemand. Stel nu dat wij morgen allemaal bij het bushokje of bij het treinhalte zullen ze allemaal naar boven zouden staan en allemaal zouden zeggen. Zo, weet je wel, zo ongeveer. Nou, ik denk dat er zeker 20 mensen aan jou vragen. Wat is er? Je staat naar de lucht te staren. Wat is er met jou? Wordt er tijd voor een psychiatrisch onderzoekje? Nee, ik wacht op de Heer Jezus. Oh ja. Nou ja, dan laten ze die dokter al gelijk vallen en dan denken ze, ik kan beter een kroketje kopen of zo. Maar wie wacht dan nog op de Heer Jezus? Wie leeft nog? Hij komt. De geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort zeggen kom. Heer Jezus, kom. Ik kom spoedig. En ik zal je bewaren en ik kom je heel vlug halen. De derde gemeente is Laodicea. Dat is een hele bekende, want daarvan hebben we net al gezegd, dat is lauw, dat is allemaal niks. Maar ook dat kan een aspect zijn uit je eigen leven. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. Een paar weken terug, ik heb het in de persoonlijke sfeer verteld, sprak ik in een gemeente en daar heb ik het gehad over Laodicea. En ik zei iets van, je kunt wel halleluja roepen en halleluja roepen en nog een keer halleluja roepen. Maar dat zegt op zich niet zoveel. Na de dienst, koffie, naast een jonge broeder in gesprek, woon je hier? Ja, werk je hier? Ja, hij was voor Youth with a Mission naar, ik dacht Brazilië geweest, maar kan ook wel Colombia zijn geweest. Hij was ergens naartoe geweest. En hij zei, ja, maar ik was hier zangleider in deze gemeente. Ik zeg, waarom ben je daarmee gestopt dan? Nou, hij zei, we riepen wel halleluja, maar de Heer was er niet. Ik denk, nou. Ik had het net in mijn preek willen zeggen. Ik heb het ook gezegd. En ik hoor het als een bevestiging, een soort resonans, terug van iemand uit diezelfde gemeente. Beschrokken ervan. Doorgepraat. Dan kun je zeggen, ja, maar ja, dat is natuurlijk die club, ja zeker. Nou, ik heb laatst ook gezegd, we waren in een gemeente en daar hebben ze een lied gezongen. Een uur lang was daar een stuk voorzang. Ik moest daar spreken, dat is in Elburg voor jongeren. Voor de 25-plussers, 25. Wel, ik was blij dat er 300 van dit soort jongeren waren. Dat is op zich natuurlijk prachtig. Een uur lang hebben ze daar geprobeerd ons mee te nemen. Aanbidding noemen ze dat. Nou, het was het niet. Sorry, ik ben niet katterig en ik ben niet zo gauw schelderig. Maar ze hebben ons bepaalde liederen, denk 7 keer of 8 keer laten zingen. Nou, de eerste keer dacht ik zal het wel niet goed gelezen hebben. De tweede keer dacht ik, ja, misschien is het wel goed om het nog een keer te lezen. De derde keer dacht ik ben toch geen kleuter. Ik heb het al gelezen. En de vierde keer dacht ik, kom, ik ben geen imbecil. Ik zing niet meer mee. De vijfde, ik was het zo spuugzat. En ze hebben het 1 uur lang volgehouden. En dan mocht ik nog 20 minuten spreken. Dat is altijd zo, hè? Weet je wel? Ja. Nou, ik denk, dat zullen ze weten. Ik spreek. Zij een uur zingen, ik ga nu spreken. Dat hebben ze ook geweten. Ik was natuurlijk bar ondeugend misschien. Maar de reacties daarna was. We hebben nu wat te eten gehad. Zouden we je weer terug mogen vragen? Ik zeg je wel, maar dan moet je die voorzang veranderen. Is er geen voorzang? Zing alsjeblieft. Moet een lied 2 keer? Soms wel. Het is soms heel goed dat je er nog een keer zingt. Soms is dat heel goed dat je er nog een keer zingt. Maar gaat het nog over de Heer Jezus? Of gaat het om wat anders? Ik liet mijn zoon een cd'tje horen. We zaten samen ergens. In een klein stukje muziek. Geïnstalleerd. In een kleine installatie. Een cd'tje van een paar opwekkingsliederen. Op een manier. Waarvan ik dacht. Nou, die heeft hij nog nooit gehoord. Dat dacht ik. En dat was ook zo. Dat liedje vind ik niet mooi. Zeg maar die dan. Het is wel heel gaaf. Alleen op de manier waarop. Dus de regie van de muziek. Zingen we in de hemel? Ja. Hebben we muziek in de hemel? Voor 100% ja. We gaan allemaal zingen. We gaan de Heere zingen. We hebben echt zingen. We gaan echt zingen in de hemel. Heel lang. Het nieuwe lied zingen. Het lied van Mozes. De Heer is hoog verheven. En het lied van het Lam. Hij heeft het gedaan. We gaan zingen. Schitterende dingen. Maar wees nou voorzichtig. Maar goed. Afgezien van zingen. Oké, ja, maar dat heb ik niet. Want ik ben geen zangleider. En bij ons is dat niet zo. En we hebben dat niet. En we hebben het wel ingekort tot 1 kwartier. Weet je wel. Dus je kunt zeggen. Nee, dit is niet voor ons. Dit is voor die gemeente daar. Waar daartoe toen over sprak. Ja, zeker. Daar is op dat. Ik ken ook daartoe zelf. Ik kan rijk zijn en verrijk zijn. En ik kan de ene tekst na de andere citeren. En u kunt onder de indruk raken van mijn geheugen of van mijn bijbelkennis. En je zou misschien wel kunnen zeggen, en aan geen ding gebrek. En de Heer zegt misschien, daarom mag ik weer bij je binnenkomen. De Heer stond buiten. Hier is niet een kwestie van, ik heb je afgeschreven. Hier staat aan de deur en die klopt. En hij zegt zelfs, en dat is het allermooiste compliment van de hele serie van die 7 brieven. Ik wil zo graag bij je binnenkomen. En ik wil je graag uitnodigen om samen met je te eten. En ik zit in de troon van mijn vader. En daar in de troon van mijn vader wil ik zo graag jou naast mij hebben. Daar, waar ik zelf zit, daar schuift hij een beetje op en zegt, dit is voor jou. Dit is niet een kwestie van afschrijven, van een waardeloze club, van daar kun je niks meer mee. Maar het gevaar van, we hebben het, we zijn het. Arrogantie is een van de allergrootste gevaren van evangelisch Nederland. Maar die kijken met een soort neerbuigende, meedogenloze blik neer naar al dat andere gedoe. Want dat is wel zo waardeloos. Daar heb je helemaal niks. Je hoort niks meer. Ze zeggen ook niks. Ja, die kunnen de dienst in 3 kwartier afraffelen. Jawel, dat gaat zomaar. Nee, maar bij ons duurde de dienst 2 uur. Oh, oh ja. Alsof dat een garantie is. 2 uur gezeur is net zoveel gezeur als 3 kwartier gezeur. Dus dat zegt toch niet. Ik wil zo graag terug naar onszelf. Er is een mogelijkheid van super orthodox zijn, van heel stellig, stevig in de schoenen, stevig in de leer. Maar het is gewoon vorm, het is gewoon leer, het is gewoon theologie, het is een stukje dogmatiek. Het is ook een vorm van halleluja, 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 halleluja. En we draven door, maar de Heer zegt, daar ben ik ook niet. Waar is de Heer dan wel? Ik las voor mezelf van de week nog een keer dat kleine stukje van Elia op de Horeb. Ik heb dat vaker gezegd. Ik vond het zo merkwaardig dat Mendelssohn Bartholdy, dat is een Jood geweest, ooit een keer een oratorium heeft geschreven over Elia. En daar komt ongeveer dat stuk in voor dat Elia daar bij de Horeb is. En ja, dan komen die geweldige dingen voorbij. Elia staat in dezelfde rotsholte waar Mozes ooit stond vroeger. En dan komen die dingen voorbij. Vuur en aardbeving en hele harde winden en krachten en machten. Maar in het vuur was de Heere niet. En in die oordelen was de Heere niet. En daar niet in. En dan komt op een gegeven moment het suizen van een zachte koelte. En Mendelssohn Bartholdy vertaalt dat met, toen kwamen de engelen langs die zachtkens zongen. Zijn vertaling. Is zijn interpretatie van dit. En daar was de Heer. Zo bedoel ik het. Moet het dan zacht altijd zijn in de gemeente? Nee. Nee, dat ook niet. Maar ik was op een grote samenkomst ergens in het oosten van ons land. Er zaten 2500 mensen in die zaal. Ik zat er vooraan en ik moest spreken. En ik heb daar een band horen spelen. Zo gigantisch hard. En ik heb tegen hen gezegd, ik ben helemaal geblokkeerd. Ik heb niks meer. Alles is weg. Het is net alsof toen er. En door het suizen van een zachte koelte. De liefelijkheid van de Heer. Het aangename van de Heer. Moet het dan altijd zeggen? Nee, er mogen best heftige liederen zijn. Als je zegt, prijs hem, jubel dat maar. En mag je daarbij op een trom slaan? Wat mij betreft wel 3 keer. Helemaal geen moeite mee, niks. Ik wil daar geen kwalificaties aan hangen. Dat kan niet. Maar ik wil zo graag dit voorzichtige, rijk en verrijk en geen ding hebben waar de Heer zegt, ik wil er zo graag in betrokken zijn. Ik wil zo graag binnenkomen. Ik wil je graag laten zien wie ik ben. En misschien moet dat met het zuizen van een zachte koelte. En eigenlijk weet elke gelovige, wees stil voor het aangezicht van God. Kom nu maar eens in de stilte. Dan kan de Heer bij je komen. Dan kun je zijn stem horen. Dan kun je zijn aanwezigheid voelen. En dan kun je heel dichtbij komen. En ervaren dat de Heer Jezus er is. Ik wil zo graag bij je komen. Ik wil graag maaltijd met je houden. Ik schrijf je niet af omdat je het niet goed doet. Dat doet de Heer niet. Hij zegt, ik wil graag dat je naast me zit in mijn troon. Notabene, die plek. Die voor de Johannes en Jacobus hadden de moeder. Ik vind trouwens een aardig mens hoor. Die zei van, moest luisteren, mogen we u iets vragen heren? Want ik wil zo graag dat mijn beide jongens, ja, Johannes en Jacobus, dat die naast u zitten. De een aan uw rechter en de ander aan uw linkerkant. Als u komt in uw koninkrijk. En die jongens die wisten daar kennelijk van. En dan kun je dat wel aan die moeder kwalijk nemen. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Ik denk, dat een raar mens. En nu denk ik, ik wou dat ik dat gebeden had voor mijn kinderen. Snap je? Je verandert wel eens een beetje. Hè? Maar hoe dan ook, de Heer Jezus zegt, nee, dat is voor hen die de Vader daarvoor bedoeld heeft. Voor die is het. En nu zegt de Heer Jezus hier in Openbaring 3... Weet je voor wie het is? Voor jou. Als jij de deur opent. Voor mij. Je kunt zo druk zijn. Zo godsdienstig zijn, zo vol zijn met de dingen, dat ik er zelf niet meer in betrokken ben. Op een rijtje. Alles is orthodox. Alles, we zitten recht in de leer. We zitten helemaal goed. We hebben het helemaal voor elkaar. We verwachten de Heer. Maar het gaat ook om Hem. En Hij wil zo graag bij mij zijn. Bij ons zijn. In onze levens zijn. In onze harten zijn. In onze gemeente zijn. En Hij zegt, en jij mag bij mij zijn. Dan worden die laatste drie brieven niet alleen maar, laten we zeggen, kerkgeschiedenisbrieven. Maar dan worden dat hele praktische brieven. Hele praktische brieven. Heel subtiel bijna. Heel dichtbij. Vlak bij ons hart. De Heer Jezus. En je voelt op hetzelfde moment aan, als dat gebeurt, is dat een openbaring van Hem. Dan wordt Hij zichtbaar. Dan is de Heer Jezus zichtbaar. Het is de openbaring van Jezus Christus. Amen. Ik wil nog gaan bidden. Vader, U wilde ook graag dat de Heer Jezus zichtbaar zou zijn. U hebt Hem laten zien. U hebt Uw eigen geliefde in een kribbetje laten zien aan deze wereld. U hebt Hem die in Nazareth verfoeid werd laten zien aan deze wereld. U hebt aan heel Jeruzalem en aan iedereen laten zien Hem die gekruisigd werd. En die Heer Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Geen spoortje heeft de Heer Jezus eer voor zichzelf gezocht. Maar alleen voor U, Vader. En daar hebt U van genoten. Dat moet een lieflijke reuk voor U geweest zijn. En nu gaat U tegen ons zeggen, hoe kun jij nu de Heer Jezus openbaar maken? Nou, zoals U dat deed, denk ik. We moeten vasthouden aan het woord. We kunnen het ons niet laten ontfutselen. We weten dat de duivel zijn best doet om ons van de Heer Jezus af te houden. Om ook niet te denken aan zijn komst. Om ook misschien wel heel druk te zijn met druk. Ook in de gemeente. Zonder dat de Heer er zelf in betrokken is. Vader, we willen ons voor U stellen. We willen ons kwetsbaar opstellen. We willen geen verwijten maken. En ook niet zeggen, het zit in die hoek of het zit in die hoek. Of het zit bij die broederzuster of bij die broederzuster. We willen gewoon eenvoudig zeggen, Vader, openbaart U uzelf aan ons en laat de Heer Jezus zichtbaar zijn in deze prachtige stukjes uit Openbaring 3. We danken U voor Uw woord. Amen.